Welkom iedereen bij deze meningvormende sessie over de collegebrief voorlopige leidraad openbare ruimte. Het is een meningsvormende sessie. Graag technische vragen al vooraf gesteld hebben en het gaat hier om politieke vragen aan de wethouder. We hebben ongeveer 3 minuten spreektijd per fractie en het college heeft 12 minuten spreektijd. Maar eerst gaan we luisteren naar de heer De Breuker. Hij wil inspreken namens de werkgroep Toegankelijkheid en de Oogvereniging. Ik heb met meneer De Breuker afgesproken dat hij 3 minuten krijgt en als hij daar bijna doorheen is, dat ik hem even waarschuw. Dus dat jullie er niet veel over kijken. Maar dat hebben we afgesproken, hè?
Ja, inderdaad.
Aan u het woord.
Geachte raadsleden, ik zou willen beginnen met een bekentenis. Ik moet bekennen dat ik deze leidraad niet volledig heb doorgenomen, niet omdat ik niet wilde, maar omdat ik niet kon. Het is een veelheid aan waarschijnlijk prachtige inspiratiebeelden met iconen, maar door de opmaak en door de hoeveelheid aan prenten en plaatjes is het voor voorleesprogramma's, spraaksoftware voor blinden en slechtzienden eigenlijk moeilijk, zo niet onmogelijk om door het document te komen. Wanneer ik dan naar de leidraad zelf kijk, dan moet ik vaststellen dat er deze keer wel aandacht is voor mensen met een visuele beperking. In de leidraad van de binnenstad uit 2017 stond er namelijk enkel dat er zou worden gezocht of onderzocht en getest hoe de toegankelijkheid van blinden en slechtzienden kon worden behouden. En dat dat in de praktijk verkeerd is gelopen, wordt bewezen door de discussie in uw raad vorig jaar over de verkeerde geleidelijnen in de Brugstraat. Wanneer ik dan naar deze leidraad kijk, dan zie ik inderdaad mooie uitgangspunten, geleidelijnen, natuurlijke gidslijnen, goede verlichting, veilige oversteekplaatsen, allemaal principes en uitgangspunten waar mensen met een visuele beperking veel aan hebben en waarschijnlijk ook andere burgers. Maar ik mis eigenlijk, of wij missen eigenlijk de concrete uitwerking, een soort blauwdruk zoals dat ook gebeurt in sommige andere steden. Want geleidelijnen, ja, wat is een goede geleidelijn? Ik zou dan graag willen hebben geleidelijnen volgens de geldende richtlijnen. En niet dat in elke straat een creatieve stedenbouwkundige zijn eigen variant op het begrip geleidelijn hanteert. Of veilige oversteekplaatsen. In de praktijk merken wij dat er een onderscheid is of een verschil is tussen wat een verkeerskundige veilig vindt en wat wij als blinden en slechtzienden veilig vinden. Ik geef het voorbeeld van de Sint-Jansbrug. Voor verkeerskundigen is dat een veilige oversteekplaats. 30 kilometer zone, verkeerslichten, rateltikkers, zebrapaden zijn weggehaald. Verkeerskundigen vinden het veilig. Wij als blinden en slechtzienden voelen ons overgeleverd aan de goedwil van het verkeer. Zeker wanneer daar ook nog bussen langs gaan rijden. En wanneer ik dan in het document merk dat er meer 30 kilometer zones gaan komen, dan hou ik eerlijk gezegd mijn hart vast. Kortom, ik vind het, of wij vinden het als werkgroep Toegang Groningen en als oogvereniging een mooi document met goede uitgangspunten, maar we missen een verdere uitwerking, een concretere invulling, een blauwdruk die discussies in de toekomst zou kunnen vergemakkelijken. En ik mis uiteindelijk ook een makkelijk leesbaar document. Ik dank u voor uw aandacht en voor het feit dat ik hier ook fysiek mocht spreken, omdat het met het programma niet goed lukte.
Fijn, dank u wel. Ik kijk even rond. Misschien zijn er nog mensen die vragen hebben aan de heer De Breuker. Nee, dat is niet het geval. Dan dank ik u hartelijk voor uw inbreng. En dan gaan wij door met bespreken van de voorlopige leidraad. Wie kan ik als eerste het woord geven? Meneer Pechler.
Ja, ja. Dank voorzitter en dank ook aan de inspreker. Mijn woordvoering begon eigenlijk met, zo zie ik stukken van 100 pagina's of meer het allerliefst, voor de helft bestaand uit plaatjes. Maar we hebben net kunnen merken dat het voor andere mensen ook grote problemen kan opleveren. Maar alsnog mijn complimenten voor deze mooie conceptversie van de Leidraad Openbare Ruimte, waar de Partij voor de Dieren zich in hoofdlijnen goed in kan vinden. Meer ruimte voor groen en samenkomen, een sterkere ecologie en veilige straten. Ook voor dieren, die door de extra groenstroken veiliger van A naar B zullen kunnen. En natuurlijk een verbeterde toegankelijkheid. We zijn blij dat de werkgroep Toegankelijk Groningen vanaf het begin betrokken is geweest en vragen het college om in te gaan op de opmerkingen die net door de inspreker zijn gemaakt. De voetganger als beginpunt, die niet langer is veroordeeld tot de smalle stoepen die overblijven als de autowegen al zijn ingetekend. En de stad als spons die ons kostbare water koestert. Meer fietsenrekken in woonwijken. En geen industrieterreinen meer die voor 99% versteend zijn. Mooie plannen en wat een verschil is deze visie dan ook vergeleken met een rechtsstadsbestuur. Dit weekend was ik bij een PVDD-collega in Zaandam, die me vertelde dat haar college daar de afgelopen jaren nog doodleuk groenstroken in straten heeft opgeofferd voor extra parkeerplaatsen. Onbegrijpelijk, zeker in tijden van klimaatcrisis. Maar voorzitter, naast complimenten heb ik natuurlijk ook nog enkele vragen en opmerkingen. Deze leidraad gaat echt over straten, wat natuurlijk goed is, want dat is waar we wonen en tegenwoordig ook steeds vaker werken. Maar er zijn gebieden tussen parken en straten die de afgelopen tijd een beetje tussen wal en schip zijn gevallen. Met de steeds verdere verdichting van onze compacte stad blijven er steeds minder kleine stukjes onbeschermd groen over. Grasveldjes waar kinderen kunnen voetballen of mensen over kunnen struinen met of zonder hond. Denk bijvoorbeeld aan de kop van de Friedemalaan. Eerst een groene zone, straks een flat. Of het oosten van de Meeuwen. Eerst een groen speelterrein voor buurtkinderen, nu nieuwe woningen. Volgens mij moet de visie ook over dit soort stukjes groen gaan. Ook al zijn ze ecologisch laagwaardig of niet officieel aangemerkt als park. Graag een reactie. Ook wordt de capaciteit van inprikkers vanuit de ring verkleind door de smallere wegen, terwijl we juist een robuust verkeersnetwerk willen en de voorspelling niet is dat het aantal auto's enorm gaat dalen. We zijn bang dat dit gebruikt gaat worden als extra argument voor het Oosterhamdriktracé, wat wij nog steeds niet zien zitten.
Meneer Pechler heeft een vraag van mevrouw Blauw.
Ja, ik hoorde, dank u voorzitter. Ja, ik hoorde even terug over minder parkeerplekken en natuurlijk de auto weren. Maar als mensen buiten de stad werken en hun kinderen naar school moeten brengen, en hoe zien jullie dat? Het is toch ook totaal niet efficiënt om dan de auto helemaal uit de stad te weren en dat er geen parkeerplaatsen, dat alles ingeruild wordt voor groenstroken?
Volgens mij is het niet de bedoeling van dit college om alle parkeerplaatsen in te ruilen voor groenstroken, maar wel om een stuk meer geparkeerde auto's van de straat te weren waar dat kan. En dat dus bijvoorbeeld te clusteren aan de rand van de wijk of in ondergrondse stallingen. Maar hier kom ik ook nog later in mijn verhaal op terug.
U moet nog even wachten. Dat was een afdoende antwoord. U heeft ook nog een vraag van de heer Leemhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even terug naar het snippergroen. Hoewel ik aan de ene kant wel begrijp dat de Partij voor de Dieren daar zorg over heeft en dat wil behouden. Maar is het niet zo dat als we straks van nu naar straks naar later gaan, dat juist heel veel van dat soort stukken groen juist erbij komen? Dus is dat niet ook een beetje juist uw zorg niet al een deels opgelost door het plan zelf?
Nou, niet helemaal, want de groenvoorzieningen in de straten die ik hier in de plannen voorbij of extra aanvullend in de verre toekomstsituatie erbij zie komen, heb je het echt over groen strookjes, maar niet over echte grasveldjes waar kinderen kunnen spelen. Het gaat wel echt over kleinere oppervlakten. En een ander punt is natuurlijk hoe dit allemaal bekostigd moet gaan worden. De plannen zijn omvangrijk. Zelfs iets relatief kleins als het vergroenen van verharde bermen, waar ik vandaag op Kardingen er nog tientallen van zag, zal gemeentebreed ongetwijfeld miljoenen kosten. Waar moet dat geld vandaan komen als nu het budget voor de openbare ruimte, kijk naar de kwaliteit van sommige fietspaden zoals de Korreweg en in Bijen, nu al niet toereikend is voor een goed wegdek? Ook zal er met zo'n verlaging van alle parkeerplekken op straat veel meer ondergrondse stallingen moeten komen, wat ook een enorme investering zal zijn. Tot slot, ook in het kader van toegankelijkheid, de lichtgroene letters op een witte achtergrond zijn vrij moeilijk te lezen. Een groter contrast is beter voor mensen met een visuele beperking. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Boter heeft nog een vraag aan de heer Pechler.
Ja, ik heb want de heer Pechler die heeft een hele mooie beschrijving gegeven over de groene stad en het feit dat de eekhoorns dan ook veilig de straten over kunnen. Maar is het dan niet zo als die stad heel verdicht wordt gebouwd dat we dat groen niet beter aan de randen kunnen doen en het parkeren gewoon in de stad kunnen houden? En dan hoeven we dit niet uit te voeren, scheelt een hoop geld, zoals u net zegt.
Meneer Pechler.
Nou, groen aan de randen van de stad, dat moeten we natuurlijk ook koesteren. Maar wat we nu vooral zien aan de randen van de stad zijn eindeloze velden Engels rijgras. En de biodiversiteit binnen de stad die is tegenwoordig steeds hoger dan op het omringende platteland. Dus laten we het hoogwaardige groen rondom de stad koesteren. Maar daarnaast ook alle bomen en stukjes groen in de stad, niet alleen koesteren, maar ook vermeerderen.
Dan kijk ik wie nu het woord wil voeren. De heer Loopstra.
Dank u, voorzitter. Allereerst complimenten voor het college, maar vooral natuurlijk denk ik voor de ambtenaren die dit stuk hebben opgesteld. Want het is een mooi inspiratiedocument, duidelijk over straten, buurten en gewoon hoe wij nadenken over de toekomst, hoe we een stad inrichten. Als we dat in het verleden niet hadden gedaan, hadden we natuurlijk geen prachtige woonerven gehad en hofjes. En vooral omdat ook in samenspraak met inwoners dit tot stand komt. Onze complimenten ook voor de ambtenaren, nogmaals, dat vinden wij mooi. Ook dat de voetganger een centrale plaats krijgt in de toekomst. Want het is nu zo dat er natuurlijk altijd op het laatst komt de voetganger aan bod, maar nu als eerste. En dat kan onze fractie gewoon toejuichen. Daar hebben we wel de volgende opmerking bij.
Meneer Loopstra, een momentje. De heer Ubbens wil u wat vragen.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, de Loopstra geeft aan een inspiratiedocument. Ziet er hartstikke mooi uit. Zo gaat het, we gaan het ook zo uitvoeren, want zo gaat de toekomst er ook uitzien. Op welke termijn denkt u dat de inwoners die hier aan meegewerkt hebben bediend worden en hun plan wordt uitgevoerd?
Nou, dat denk ik helemaal niet. Het is een inspiratiedocument. De uitvoering komt pas later aan bod. En als die uitvoering aan bod komt, dan zullen wij als raad daar ook weer over ons over buigen. Maar gewoon zo'n document, wat gewoon, waar je kunt zien dat er wordt nagedacht over de toekomst van onze stad, wat betreft openbare ruimte, dat kan onze goedkeuring krijgen. Vandaar mijn opmerking daarover. Wat betreft de voetganger. In januari hebben we een motie unaniem aankomen van de Partij van de Arbeid over de stoepen. En wij hebben daarin gevraagd om een aanvalsplan, een plan van aanpak, dat zou worden opgenomen in de leidraad. En dat er ook een tijdpad zou komen hoe zeg maar, waar alle inwoners van deze stad zich ongelooflijk aan ergeren. Dat zijn de stoepen die slecht begaanbaar zijn doordat ze bewegen. En dat betekent dat vele mensen met een beperking, ook ouderen, daar gewoon last van hebben. Met ook de fietsen die vaak verkeerd staan. En er zou een plan van aanpak komen in de leidraad. Treffen wij niet aan.
Meneer Loopstra, toch nog even een interventie van de heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, dus de heer Loopstra erkent, er zijn heel veel problemen. Wij kunnen eigenlijk onze eigen openbare ruimte op dit moment helemaal niet goed onderhouden. Het blijft scheef liggen, plan van aanpak komt er niet. Waarom vindt u dan zo'n goed idee om een gigantisch groot plan te presenteren om de hele openbare ruimte van onze gemeente heel anders te gaan inrichten? Als er niet eens genoeg geld is om wat we nu hebben fatsoenlijk te onderhouden.
Zo zie ik dat helemaal niet, voorzitter. Want er is gewoon een motie aangenomen in januari, waarin staat dat onderdeel van de leidraad zou zijn de stoepen en voetpaden. En daar vraag ik het college gewoon over wanneer dat komt. Want ik neem aan, het is een inspiratiedocument. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n tijdpad ook elders wordt geformuleerd. Maar onze fractie vraagt om actie dat op korte termijn dat plan van aanpak komt. En ik deel uw mening dat er veel voor verbetering vatbaar is. En daar moeten we met z'n allen aan werken. Dus de vraag aan het college is duidelijk. Dan wou ik verder nog even nog een andere opmerking maken. En dat is over zeg maar de inrichting van de openbare ruimte versus de auto. Want wij hebben toch het idee dat de strijd wordt aangegaan zeg maar tussen openbare ruimte en auto. En dat vinden wij onbegrijpelijk, omdat het autogebruik in Nederland neemt gewoon toe. Dus de suggestie van jongens, we kunnen wel minder. Nee, kijk, onze fractie vindt ook, het moet groener, het moet duurzamer, het kan allemaal met meer bomen, zeker. Alleen, dan verwacht ik wat creatievere, een creatievere, innovatievere aanpak dan dit college, wat op een moment zegt, ja, je kunt nu met betaald parkeren waar we gaan uitbreiden, daar kun je mooi mee reguleren. Nee, een half jaar geleden hebben wij betaald parkeren, die uitbreiding aangenomen, om wild parkeren, wijkvreemd parkeren te voorkomen. Niet om zeg maar binnenkort een kwotum te hebben dat je zoveel auto's mag parkeren. Want ik ben het met de PVV eens, het gaat er gewoon om dat mensen moeten naar hun werk. En dan heb je gewoon een heleboel mensen die hebben niet de luxe dat ze in de stad werken, door de fiets kunnen. Nee, die moeten gewoon met de auto naar hun werk. En dan moet je als gemeente moet je natuurlijk dat kunnen faciliteren. En wij moeten niet de 1 en 2 verdieners de stad uitjagen. Verder is
dat
het zo...
Dat was uw slotopmerking?
Nee, ik heb een opmerking.
Een korte graag.
Ja, nou dat gaat gewoon, voorzitter, over het feit dat wij willen geen tweedeling deze stad wat betreft parkeren. Als je op een moment kijkt naar Vinkhuizen, dan heb je een straat. Links heb je koopwoningen met garages en opritten. Rechts heb je sociale woningbouw. Het kan niet zo zijn, voorzitter, dat links straks gewoon lekker blijft parkeren met 1 of 2, 3 auto's. En dat links en rechts een auto niet meer in de straat kunnen. Dus wij willen geen tweedeling wat betreft autoparkeren. En daar ook graag een reactie op van het college. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Mevrouw Moorlag.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, ook de ChristenUnie wil graag beginnen met complimenten over het stuk dat voor ons ligt. De conceptleidraad Openbare Ruimte is een ontzettend mooi document geworden met beelden die ter inspiratie kunnen dienen bij het inrichten van de straat in onze gemeente. De beelden laten de intentie van het college zien. Meer openbare ruimte herwinnen en deze zo in te richten dat de ruimte uitdaagt om te bewegen, te genieten van het groen en te verblijven, waardoor sociale contacten gestimuleerd worden. De verschillende doelen die het college heeft komen mooi naar voren in deze inspiratiebeelden. Ontmoeting, groen, klimaatadaptatie, maar ook de kwetsbare verkeersdeelnemers die staan centraal.
Meneer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, ik zou de mevrouw Moorlag gaan vragen. Heeft u ook kennis genomen van de plannen die zijn gemaakt voor Selwerd? Sunny Selwerd, herinrichtingsplannen voor het openbare groen in Selwerd. Kent u die?
Ja, die ken ik.
Ja, dan zou ik u vragen, wat is dan nog het nut van deze leidraad als die plannen en die inspiratiedocumenten daar gewoon uitgehaald hadden kunnen worden? Dat is toch gewoon een mooi voorbeeld van hoe het dan moet of hoe het dan zou kunnen. Waarom dan nog een paar ton uitgeven voor een nieuw inspiratiedocument wat eigenlijk dezelfde uitkomst laat zien?
Voor zover ik weet zijn onder andere die beelden ook, of is de ontwikkeling daar ook als inspiratie meegenomen voor dit document. Wij vinden het heel goed dat je een leidraad hebt op het moment dat je een weg openbreekt, een weg gaat aanpakken of dat je ergens een nieuwe weg gaat aanleggen, dat je meer in de gemeente krijgt wegen die op elkaar lijken en inderdaad aan de hand van de leidraad dat het ontworpen kan worden. Dus ik weet niet of dit afdoende antwoord is.
Ja, dan zou ik zeggen, als de leidraad kan dan toch dienen het voorbeeld Selwerd, dan hebben we toch niet een heel nieuw leidraaddocument apart nodig. Ik begrijp niet zo goed het nut van dit document ten opzichte van een ander voorbeeld dat je gewoon kan pakken. Hoe hebben we het daar gedaan? Doen we het bij de volgende straten in de volgende wijk net zo? Waarom moeten we dan voor elke wijk, voor elke straat weer een apart document gaan maken?
Ja, wij zien daar zeker wel het belang van in. Omdat in Selwerd heb je bepaalde straten, maar er zijn nog heel veel meer straten. En dit laat alle verschillende straten zien. Goed, we hadden nog een kleine kanttekening. De Fietsersbond die gaf het ook al aan in de stukken. Dat de fietsstraten niet expliciet naar voren komen in het document. Kan het college ook toelichten of dit bewuste keuze is geweest of dat hier toch nog meer aandacht voor kan komen? En ook zien we dat voor bijvoorbeeld de realisatie van de verblijfsruimte in Ten Boer en Ten Post, dat dat enkel gerealiseerd kan worden als er minder verkeer langskomt. Onze vraag is eigenlijk, gaat dit dan ook, dit document als leidraad werken voor de plannen die daar dan worden gemaakt vervolgens met de wegen? Dat daar misschien nu aan de hand van dit document gekeken wordt naar een rondweg of iets dergelijks. Want anders lijkt het ons dit moeilijk te realiseren. Dat was het eigenlijk, voorzitter.
Dank u wel. De heer Rustebiel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de inspreker, de heer De Breuker. Het doet mij bijzonder goed dat wij weer een inspreker mogen verwelkomen in de raadscommissie. Ik moet zeggen, dat heb ik het afgelopen jaar toch wel gemist. En ik hoop dat we zo snel mogelijk meer insprekers hier weer mogen ontmoeten. Heel goed dat de leidraad er nu ligt. Het gaat er voor D66 om dat we bij de herinrichting van straten, bijvoorbeeld als de riolering aanpakken of kabels wegwerken of met parkeren bezig gaan, dat we de kansen om het anders te doen maximaal aangrijpen. Dus deze leidraad helpt daar gewoon bij, want het klopt wat partijen hier zeggen. Er is nu geen uitvoeringsplan om dit stadsbreed in te voeren. Maar deze leidraad helpt ons gewoon wel om die keuzes te maken als wij toch aan de slag gaan. Dus deze leidraad...
Meneer Rustwiel, Meneer Ubbens, moet u toch nog even wat hierover bevragen?
Ja, dan voorzitter. Ja, ik vraag me dan toch af, hoe gaat dat dan straks in de praktijk? Hoe ziet u dat dan voor zich? Er is nu geen budget voor. We gaan straks ergens een straat openbreken, nieuwe riolering. En dan gaan wij dit uitvoeren. Dan gaan we het zo doen. En dan komt het er ongeveer zo uit te zien in elk geval. Of misschien. Of gaan we dan kijken of we incidenteel middelen kunnen krijgen voor die ene straat?
Ja, nou, of deels inderdaad. Bijvoorbeeld bij het warmtenet aanleg in Paddepoel zijn een aantal plekken zijn best wel goede veranderingen doorgevoerd. Maar er zijn ook wel kansen gemist om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken. En dan kan het helpen als je zo'n beleidsafspraak met elkaar maakt. Goed, dus deze leidraad moet voor D66 een onderlegger worden bij ruimtelijke beleidskeuzes. Met de parkeervisie, maar ook de mobiliteitsvisie als belangrijkste aanknopingspunten. En dat maakt het wel een uitvoeringsprogramma een inspiratiedocument zonder uitvoeringsprogramma. En dat is in die zin logisch, maar ergens ook wel spijtig. Wij vinden het een prachtig document en we zien ook dat toegankelijkheid inderdaad nu meer aandacht krijgt dan het vooraf heeft gehad. En daar zijn we erg tevreden over. Maar eigenlijk onafgesproken deed de inspreker een voorzet over iets waar ik op in wilde gaan. Want wij wachten nog steeds op de nota toegankelijkheid van het college. Toegankelijkheid als integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Van de wijkteams tot en met de openbare ruimte. Maar inderdaad ook de leesbaarheid van documenten en de toegankelijkheid van onze techniek. De inclusie en de toegankelijkheid van alles wat we hier in de gemeente doen, dat moet niet alleen integraal onderdeel worden, maar het kan nog veel meer een vertrekpunt worden. Daar wordt met deze leidraad een goede stap voor gezet, maar we hopen dat met die nota toegankelijkheid dat we daar nog veel meer aan kunnen doen. Een laatste opmerking nog richting het college. We hebben een initiatiefvoorstel over spelen ingediend. Het was weliswaar spelen in de binnenstad, maar ik had toch wel eigenlijk hier wat meer van teruggewacht, ook in deze leidraad. Dus ik ben benieuwd of daar een reactie op kan komen. En ik wil toch nog even reageren op de PvdA. Ik moest even nadenken over wat u net allemaal gedebiteerd heeft. Juist toen de parkeervisie werd ingevoerd, best wel top-down door het college, toen had de PvdA geen enkele kritiek. Dus ik begrijp niet zo goed waar nu deze woordvoering vandaan komt. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik op reageren?
Ik zag eerst dat mevrouw Blauw even een vraag wou stellen. Mevrouw Blauw is attent om u eerst het woord te geven. Dus meneer Loopstra, korte reactie graag.
Nee, onze partij steunt over het algemeen en in het verleden ook, zeg maar, hoe parkeren gaat. Wij waren voor uitbreiding voor betaald parkeren, maar de uitleg die het college nu eraan geeft om dan een kwotum te verbinden, heeft u nergens eerder kunnen lezen. Ik lees het nu voor het eerst en vandaar mijn opmerking, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Blauw, ja. U had een vraag aan de heer Roosterwiel.
Ja. Dank u, voorzitter. Ik hoorde de heer Stabiel van D66 net ook iets over warmtenet zeggen. En als ik ook een beetje die leidraad zie, dan worden daar keuzes gemaakt. En als ik dan naar de stad kijk de stad best wel verpaupert, ook de gebouwen en de keuzes die dan worden gemaakt. En wat de heer Ubben ook wel zei over budget. Vindt u dan ook niet dat er best wel de prioriteit naar verkeerde dingen gaan waar je nu echt het geld niet aan uit moet geven?
Meneer Roosterwiel.
Ik vind het aperte onzin om zomaar te zeggen dat de stad verpaupert. Er zijn plekken waar werk aan de winkel is. Gaat soms niet goed, meestal wel. Dus dat wil ik eerst even weerleggen. En ik denk dat deze leidraad er juist op ingericht is om dingen op een slimme manier aan te pakken in de toekomst. En dit is volgens mij niet een uitvoeringsplan waarmee er allerlei ingewikkelde keuzes worden gemaakt op dit moment. Dus volgens mij zijn uw dombeelden niet helemaal terecht.
Dank u wel. Kijk even rond. Meneer Leemhuis, voor het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Leidraad Openbare Ruimte is een document waar mobiliteit niet centraal staat, maar toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie. En dat zijn samen de dingen die de openbare ruimte bepalen en die moeten versterkt worden. Mijn fractie is heel blij met deze leidraad, blij met hiermee de uitvoering van wat in het coalitieakkoord is afgesproken. Ook blij met het logische gevolg dat deze stukken zijn vanuit de mobiliteitsvisie die al in discussie is en natuurlijk de al eerder aangenomen parkeervisie.
Voorzitter.
Boter.
Meneer Boter, ik herken uw stem niet, dus ik was even dwalende. U wilde vraag stellen.
Ik had een vraag voor de heer Leemhuis. Thijs geeft een hele mooie opsomming van een heel mooie schilderij wat we op gaan hangen en dat noemen we dan een leidraad. Maar wil het GroenLinks ook niet iets wat betaalbaar en haalbaar is?
Ik kom straks nog op die vraag die de heer Boter heeft. En als hij aan het eind niet tevreden is, dan hoor ik vast nog zijn vraag. Mijn fractie is enthousiast over deze leidraad. We zijn heel blij dat we in gaan zetten op bomen, groen water. Dat we ruimte zoeken voor spelen, verblijven, ontmoeten en genieten van de openbare ruimte. En het is ook nodig. Hè? Hebben we een gezonde, prettige leefomgeving nodig. We moeten ook werken aan de klimaatadaptatie in onze gemeente. Wat er aankomt. En waarom het een mooi stuk is, is het adresseert die 10 dimensies die ik al eerder opnoemde. En het geeft ook een beeld van hoe de stad zich kan gaan veranderen tussen nu, straks en later.
Dus mijn meneer Leenhuis, even een punt, enthousiast. Want mevrouw Blauw heeft de vragen nu.
Die had ik bijna aan die punt.
Dank u voorzitter. Ik hoor u zeggen, we moeten aandacht besteden aan die klimaatadaptatie. Ten eerste vraag van wie moet dat? En is daar wel geld voor?
Nou, het is heel simpel. Die klimaatverandering is een reëel wetenschappelijk aangetoond feit. En dat vindt mevrouw Blauw van de PVV niet. Maar mijn partij is geneigd wel de wetenschap te volgen. En verder is dat dus gewoon noodzaak om te zorgen dat wij in onze stad en in onze gemeente klaar daarvoor zijn. Voor het moment dat de temperatuur nog verder stijgt. En helaas zitten we op het spoor van 2 graden in plaats van 1,5. Dus het is meer dan noodzakelijk. Ik ga verder met mijn woordvoering.
Maar mevrouw Blauw is dat daar niet helemaal mee eens, dus nee, die wil nog een korte reactie geven. Kort graag.
Dat is niet verbazingwekkend.
Het is niet bewezen dat het door de mens dat die klimaat of dat die opwarming van de aarde komt. Dus dat ten eerste, dat is ook wetenschap. Dus er zijn 2 lijnen en u heeft nog niet de vraag beantwoord of waar het geld vandaan komt om al die plannen, klimaatplannen door te voeren.
We beginnen bij het laatste, daar heb ik aan de heer Boter ook al gezegd dat ik daar nog op kom. En het eerste is, daar ga ik niet op in, want dat is eigenlijk totaal onzinnige bijdrage.
Laten we zeggen dat deze discussie over dat onderwerp hier niet thuis hoort.
Het is inderdaad ook een beetje benevend punt, maar goed, ik adresseer zelf de klimaatverandering en is het op zich prima dat mevrouw Blauw daar een vraag over stelt. Ik kom eventjes snel op een aantal vraagpunten. Dus eerst is eigenlijk, wordt eigenlijk deze werkwijze niet voor een deel al toegepast. De heer Ubbens die zei al van, we zijn voor een deel al mee bezig. Is het niet al zo dat op het moment dat we nu bezig gaan, deze principes, de manier van denken en werken al wordt gedaan? De meerdere partijen vragen naar een uitvoeringsprogramma. Nou, laat ik die vraag ook stellen. Wanneer kunnen we die tegemoet zien? Dat is die vraag. Verder gaat het mijn fractie ook nog wel even over hoe gaan we straks in de praktijk deze ruimte ervaren als dit zo wordt. Gaan
punt, we dan ook... want meneer Ubbens gaat u een vraag stellen.
Nou, heb ik net zijn punt al geadresseerd.
Nou ja, ik bevreem mij een beetje. Dus u heeft diezelfde vraag van doen we dit niet eigenlijk al, maar vindt het toch een heel nuttig document. Dat vind ik een beetje dubbel. Want dan denk ik, als we dit al doen, wat hebben we dan nog aan dit document als dit al de praktijk is van het...
De heer Ubbens die benadert dit punt een klein beetje binair. Kijk, wat in dit proces is gebeurd, is dat... Grote groepen mensen zijn betrokken hierbij. De hele gemeentelijke organisatie moet zich ook een manier van werken aannemen. En Sunny Selvert is een begin geweest waarin dit uitgezocht is, waarin met vallen en opstaan dingen uit zijn gezocht. En waar vervolgens nu verder wordt gezocht naar verschillende typologieën, verschillende soorten wijken, dorpen enzovoort. Dus het is natuurlijk logisch dat je eerst begint praktisch met een aantal straten, een aantal buurten en waar het soms ook nog mis is gegaan, zoals de heer Rustebiel over Paddepoel zei. En je werkt het uit tot een algemeen plan en een werkwijze die ook moet beklijven in de organisatie. Mijn fractie maakt zich wel zorgen als wij straks... wij hebben straks die eindsituatie met dat prachtige beeld. En hoe gaat het dan in de praktijk? Hoe gaan we ook zorgen dat de gemeentelijke organisatie, dat handhaving op het punt van fout parkeren, hoogwerkers midden op de stoep, et cetera. We moeten er ook voor zorgen dat als we straks die prachtige openbare ruimte hebben, dat die niet ontoegankelijk wordt doordat andere actoren daarin bezig gaan. Ik zie de voorzitter een wens uitspreken dat het een beetje tegen het einde moet komen. Nou, laat ik dan mijn drie andere punten zitten. En die zijn deels al geadresseerd in de, door de commissie.
Dank u wel, meneer Leemhuis. Heel attent. Meneer Bos, u wil het woord.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. De mooie voorlopige openbare leidraad, een inspiratie rond, is inspiratiebron hoe onze openbare ruimte mooier kan. Een mooie win-win koepelkansen, werken met werk maken. Het klinkt allemaal heel erg mooi, maar wij sluiten ons wel aan bij de ook al eerder geadresseerde vraag. Hoe gaan we een ruimte waar we nu al moeite mee hebben om financieel goed op orde te houden, op deze manier nog mooier maken. Dus daar wou ik graag mee beginnen. Maar dan wil ik wel...
Maar u kunt even niet verder, want de heer Leemhuis heeft een vraag aan u.
Ik was wel benieuwd of de heer Bos daar zelf over na heeft gedacht. Want is het niet zo dat dat dus in de praktijk is werken met werk maken? We hebben wel budgetten voor allerlei aanpak van riolering, van andere vraagstukken. Is het niet de kunst juist dit als leidraad toe te passen op die momenten dat een straat al toch al open gaat? En hebben we dan niet plotseling veel meer mogelijkheden?
Nou, voorzitter, in theorie klinkt dat heel erg mooi. In de praktijk is het zo dat op het moment dat je een straat alleen openbreekt, of je breekt hem open en je voegt nog kwaliteitsleven toe, want daar ben ik het volledig mee eens, dat het mooier wordt, dan kost dat extra geld. En we hebben nu een borgniveau, dat is CDA is heel goed om dat goed te adresseren vaak, wat matig is. Dus we gaan akkoord met matig. Nou, dat betekent dat we op dit moment... concessies doen op financieel vlak op het gebied van het onderhouden van onze openbare ruimte. En toch hebben we een 127 pagina's lange inspiratiebron om de openbare ruimte nog mooier te maken. Maar ik wil graag verder over de inhoud, want die is zeker mooi. Dus wanneer we hier geld voor vrij kunnen maken, denk ik dat we onze gemeente mooier kunnen maken, groener, meer ruimte voor verblijven, meer ruimte voor sporten. Maar ik heb wel nog een inhoudelijk punt wat ik graag anders zou willen zien. Want er wordt nu vrij veel gesproken over de dominante rol van fietsparkeren en dat als een groot probleem wordt gezien. En dat is denk ik terecht. Er zijn veel fout geparkeerde fietsen en die zorgen voor slecht bereikbaarheid, bijvoorbeeld op stoepen. Maar ik vind dat er heel weinig aandacht is voor de enige echte oplossing. En dat is in de wijken veel meer fietsrekken. In mijn straat zijn er nu fietsrekken weggehaald om de stoep breder te maken, in theorie. Maar de fietsen staan nu allemaal op zichzelf bij een standaard verkeerd geparkeerd en zorgt uiteindelijk voor veel minder ruimte op de stoep. Wat we volgens mij nodig hebben in de wijken en wat hier meer aandacht in zou moeten zijn, voor moeten zijn, wat Sunette Stad betreft, is meer plek voor fietsenrekken. En als je iets noemt, moet je het soms ook concreet maken. Dus wij zouden graag willen voorstellen, ik begrijp dat dat niet in deze leidraad moet staan, maar toch wil ik het hier opbrengen, dat we gaan streven naar dat je je fiets circa 20 meter van je deur maximaal parkeert. En als we dat in dichtbevolkte wijken, nou bijvoorbeeld voor zeg eens 90% van de voordeuren kunnen realiseren, nou dan zetten we daar een mooie richting in waarin we ervoor zorgen dat mensen hun fiets dicht bij hun huis kwijt kunnen en netjes kunnen parkeren.
Meneer Bos, ik moet even hier stoppen, want de heer Huytinga van de Stadspartij heeft een vraag daarover.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind de plannen heel erg prachtig, maar ik zie heel veel fietsparkeerplekken in de stad. Fietsrekken ook bij mij in de straat, waar de fietsen gewoon naast de rekken staan. In de binnenstad kom ik dat overal ook tegen, dus fietsrekken trekken ook zeg maar heel veel overlast aan. En in die zin vraag ik me af, van de plannen zijn heel mooi, maar hoe wilde de studentenstad dat allemaal gaan handhaven? Dat kost ontzettend veel geld volgens mij.
Ja, voorzitter, ik heb het helemaal niet over handhaven. En ik hoor hier ook een suggestie dat mensen hun fiets niet in de rekken zetten, terwijl die wel vrij staan. Nou, dat is totaal niet onze ervaring. Als er plekken vrij zijn in een fietsenrek, zetten mensen die erin. En ze worden ernaast geparkeerd als ze vol zijn. Dus moeten we extra plekken realiseren. Ik zou graag reactie van de wethouder willen op dit concrete plan om iets gerichter te kunnen sturen op genoeg parkeerplekken voor de fiets dicht bij huis.
Meneer Bos, u moet nog eventjes geduld hebben, want de heer Leemhuis van GroenLinks wil u een vraag stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had daar nog in vervolg erop een vraag. Is het niet verstandig om ook te kijken naar juist die plekken die nu nog door auto's worden bezet, om daar te kijken of je niet voor 1 auto 10 fietsen kunt doen, maar ook dat naar huiseigenaren die kamers verhuren, die meestal iets minder de neiging hebben om ook een fietsenstalling voor hun bewoners te realiseren. Is dat niet ook een verantwoordelijkheid voor huiseigenaren om op eigen terrein, met name als het gaat om kamerverhuur, om daar zelf als huiseigenaar ook iets aan te doen?
Nou, voorzitter, het eerste wat GroenLinks hier aandraagt is dat plekken voor auto's plaats kunnen maken voor plekken voor fiets. Daar zijn wij groot voorstander van. Een aantal jaren geleden daar ook een motie op ingediend voor fietsplatforms. Nou, dat zien we graag verder uitgewerkt. Zeker, groot voorstander. Het tweede is denk ik een wat ten eerste moeilijk te realiseren plan. En ten tweede ook niet een plan wat je wil. Want dan betekent het dus dat er nog meer ruimte in een studentenhuis opgeofferd moet worden aan de fietsen. Wat gewoon voor extra kosten gaat zorgen voor de studenten. En ik denk dat we onze openbare ruimte prima kunnen indelen, dat fietsen op de straat of op de stoep kunnen geplaatst worden. Daar zie ik geen
probleem. Bent u aan uw laatste punt toe? Want u bent door de tijd heen.
Zeker, voorzitter. Ik denk dat we met deze grote inspiratiebron naar een mooie Groningen kunnen gaan. Waar je fiets kwijt kan. Dank u wel.
Heel goed. Even tussendoor. Ik realiseer me halverwege de vergadering pas dat onze bezoeker niet kan zien van welke partij u bent. Dus daarom ben ik begonnen om, als ik uw naam noem, ook uw partij daarbij te noemen. Dat lijkt me voor onze bezoeker ook wel heel waardevol, denk ik. Wie kan ik het woord geven? De heer Boter van de VVD.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, de VVD-fractie heeft kennis genomen van de voorlopige leidraad, zoals die nu voor ligt. Een wenkend toekomstperspectief op onze openbare ruimte in onze gemeente. Het is en dat was voor mij makkelijk, want ik had geen hulpmiddelen nodig, anders dan mijn ogen met name, om het te lezen. Dus de plaatjes van de stad met name waren fantastisch, maar dat is ook gelijk een van de grote kritiekpunten. 99% van het stuk gaat over de stad. Ons grootste grondgebied zijn dorpen en is landelijk gebied. Waarom dat niet meenemen? Want dat bepaalt ook voor een deel onze klimaatadaptatie, want dat is voor een deel al groen. En ik vind het wel jammer dat behalve het Raadhuisplein er verder niet heel veel over de dorpen in staat en het volgens mij een gemeentelijk stuk moet zijn. Dus dat als eerste kritiekpunt.
Voorzitter.
Een ander punt, en daar kwam ik...
U heeft de vraag van de heer Pechler van de Partij voor de Dieren.
Ja, dank voorzitter. Hoor ik hier de heer Boter van de VVD nou suggereren dat we vooral de omringende gebieden nodig hebben voor de klimaatadaptatie, terwijl klimaatadaptatie juist superlokaal speelt en de hittestress van de stad echt niet verminderd gaat worden door de aanwezigheid van groen in Ten Boer of Haren?
Nou, ik vind het heel fijn dat de heer Pechler al ongeveer mijn woordvoering gaat doen, want dat is precies het andere punt. Wij kiezen ervoor dat we een compacte stad gaan doen met daaromheen groen. De andere keuze, en dat lijkt bijna wat je wil als je deze leidraad leest, is een stad die veel ruimer opgezet is en dus ook veel meer ruimte biedt voor groen. Dan krijg je dus de wijken zoals die in de jaren 70 zijn gebouwd, zoals Bijen. Een wijk
punt,
waar en groen goed
meneer,
gecombineerd is.
Boter, u heeft een vraag van de heer Leemhuis, GroenLinks.
Ja, voorzitter, ik zeg het niet graag en snel, maar het lijkt er een klein beetje op dat de heer Boter niet tot het einde gelezen heeft. Want als ik het lijstje van typologieën lees, dan zie ik hier Dorpstraat doorgaand verkeer, Dorpstraat zonder doorgaand verkeer, Dorpstraat Harens profiel, buiten de bebouwde
kom. Meneer Leemhuis, mag ik u vragen om dat niet allemaal op te lezen? Ik geloof dat de heer Boter snapt wat u bedoelt.
Ik kom tot de vraag. Is het niet een beetje flauw om een soort van schijntegenstelling te proberen te creëren? Soms gaat het inderdaad niet altijd even goed tussen met de aandacht voor de dorpen, maar is het niet gewoon een beetje onzinnig wat de heer Boter hier nu doet? Door te beweren dat er daadwerkelijk ongeveer een derde van alle typologieën te maken hebben met dorpen?
Wel van akte. Maar ik ben het niet met de heer Leemhuis eens, daar wil ik dan ook even akte van maken. Voor een deel, want dat heeft ermee te maken dat de rest van het inspiratiedocument met name over straten gaat in de stad. Dus dat even terzijde. En ik heb inderdaad gelezen dat het her en der wel werd genoemd. Dus ik heb ook inderdaad ongeveer aangegeven wat hij alleen maar zegt. Maar bedankt voor het voorlezen. Dan hoef ik de volgende keer de stukken niet te lezen. En dan een ander punt wat weinig is. Als je de straten veel groener maakt en ook nog wel met redelijk opkomend groen, is de vraag of veiligheid ook niet een aspect gaat worden. En de veiligheid is al in bepaalde groene gebieden. Wordt die ervaren, met name door vrouwen, want daar hebben we het in de fractie ook uitgebreid over gehad, als minder veilig? En wordt er met die veiligheid wel rekening gehouden door voldoende verlichting? En dan kom ik tot mijn twee vragen over dit stuk. De ene gaat over beheer. Als je wil dat het veel groener wordt en dat groen ook omhoog moet komen om dieren te helpen, wil dat zeggen dat groen ook veel meer overwoekert. Dus om die straten groen vrij te houden, wat nu al lastig is, zal dat ook extra kosten met zich meebrengen. En dan beantwoord ik maar even de vraag die de heer Leemhuis in zijn woordvoering niet heeft behandeld verder van mij. Dan zou je je kunnen afvragen, hoe ongelooflijk haalbaar in kosten is dit plan wat er ligt? Dus gaan we dit plan dan überhaupt uitvoeren? En een ander punt is, het gaat altijd op straatniveau, terwijl je ook een veel integralere blik wil hebben. Stel nou dat 8 straten bij elkaar in de buurt allemaal willen dat het openbaar groen mooi ontwikkeld wordt. Wie is dat dan haalbaar en hoe ga je die participatie regelen en hoe ga je zorgen dat in die buurt de ene straat misschien wat meer voor autoverkeer is, de andere wat groener wordt ingericht, de andere het snippergroen wat beter gebruikt kan worden?
Meneer Boter, u heeft nog een vraag van de heer Pechler, maar ik neem even de gelegenheid te baat dat ik kijk naar de klok. Het is 5:10. We moeten om 5:30 moeten we klaar zijn en er zijn nog 3 mensen die hun woordvoering moeten doen en de wethouder wil nog de vragen beantwoorden. Kunnen we afspreken dat we een beetje indikken en kort zijn, ook als het om vragen stellen gaat? Meneer Pechler.
Ja, dank voorzitter. Ik wil dan wel nog even snel kwijt dat dit misschien iets ruimer ingepland had kunnen worden door de agendacommissie. En dat we vandaag er niet uitkomen, dan moet er maar een tweede sessie ingepland worden. Maar de heer Boter die zei of het wel haalbaar is om dit plan te doen. Maar de klimaatverandering is gewoon een feit, ook al denkt de PVV er anders over. Onze steden worden warmer, we krijgen steeds meer te maken met wateroverlast. Hoe haalbaar is het om dit plan niet te doen? Dan heeft straks iedereen een airco nodig om in de zomer nog thuis te kunnen wonen.
Ik ben het wel volledig met de heer Pechler eens dat je moet kijken hoe je op bepaalde manieren groen kunt toevoegen. Dat kan ook zijn door tuinen niet te betegelen, hoe klein die tuinen zijn. Daar is meer voor nodig dan alleen de openbare ruimte. Maar die openbare ruimte is schaars. En ik ben het eens, en daarom schrijf ik wel de opmerking die de heer Pechler en de heer Loopstra maakten over auto's en naar het werk gaan.
Dank u wel, meneer Boter. Ik geef het woord aan de heer Ubbens voor de woordvoering.
Ja, dank u wel, voorzitter.
De heer Ubbens van het CDA.
Aan de ene kant kun je zeggen, en ik wil meerdere partijen horen zeggen, ja, het is een heel mooi document, hele mooie uitgewerkte plannen voor een aantal wijken, zelfs best wel ver uitgewerkt. Een aantal delen van de gemeente is dat heel ver uitgewerkt. Ziet er hartstikke mooi uit, kan je zeggen. Aan de andere kant vraag ik me wel af, ja, wat gaan we hiervan waarmaken? En als ik dan de heer Pechler hoor zeggen, ja, we moeten dit wel doen. Ja, denk ik, ja, als we dit dan moeten doen, dan moet er ook een uitvoeringsagenda bij komen. Hoe we dit zo snel mogelijk gaan uitvoeren. Want volgens mij is dat heel ver weg. En we houden mensen nu iets voor waarvan ik me afvraag of we het gaan waarmaken. Wat gaan we hier, ja, werk met werk maken, hoor ik de wethouder dan alvast zeggen. Gaat hij misschien straks wel doen. Denk ik, ja, maar dan moet er nog een heleboel geld bij, want je haalt een straat open en dan hoor ik andere mensen zeggen, ja, dan kunnen we wel daar een beetje bij aansluiten. Maar als ik de plannen zo zie, dan denk ik, ja, een hele andere inrichting van de Bedumerweg. Ja, het zou mooi zijn, ik ben ervoor, ik woon daar in de buurt, het lijkt me een mooi park in de buurt. Maar dat gaat toch, nou, honderdduizenden, sorry, miljoenen euro's kosten om het op die manier te gaan inrichten.
Meneer Ubbens, nu heeft u een vraag van de heer Loopstra van de Partij van de Arbeid.
Dan denk ik, de heer Ubbens die zegt, ja, het kost zoveel geld en dat hebben we niet en dat zie ik dan helemaal niet voor me. Ik denk, over 4-5 maanden zijn er verkiezingen. En als u dat gewoon belangrijk vindt, dan maakt u het inzet van de verkiezingen in de openbare ruimte. En dan krijgt u daar wellicht heel veel steun voor en geld. En dan kunt u zeg maar deze plannen uitvoeren. Ik vind u een beetje zuurig over alles, klopt dat?
Nou, ik vind u hopeloos naïef. Als u denkt dat er bij de volgende verkiezingen ineens een gigantische pot met geld op onze kant op komt en dat wij dan ineens al onze dromen kunnen uitvoeren. Dit college had al een gigantische hoeveelheid dromen. Die dromen zijn eigenlijk alleen maar, ja, die zijn niet echt uitgevoerd, maar het is maar een inspiratiedocument van gemaakt. En dan denk ik, ja, dat is allemaal leuk, maar wat gaan we hiervan waarmaken? En als u dit ziet, dit heeft misschien een paar ton gekost om dit document te maken, is van alles gebeurd. En dan hebben we nog niet eens over de onderhoudskosten. Ik zie in dit stuk ergens een bijlage dat er dan 30% hogere onderhoudskosten hiermee gepaard gaan. We kunnen nu de stad niet eens onderhouden. Dan gaan we het op een andere manier inrichten waar we dan misschien gaan doen als we daar het geld voor hebben. En dan moeten we ook nog 30% hogere onderhoudskosten gaan slikken. Hoe gaan we dat uitvoeren? Daar zou ik dan meer duidelijkheid over willen. En als ik dan al denk, Ja, want stel dat we het gaan doen, dan vraag ik me nog steeds af of dit nodig was geweest. Die inspiratie kunnen we ook halen uit Sunny Selward. Nou, we kunnen zeggen, dat is een mooi inspirerend document. Dit gaan we vaker doen. Maar dan bij een concreet voorstel, bij een concreet plan, bij een straat werk met werk maken. Laat het dan maar eens zien dat het gaat gebeuren. Want ja, ik vraag me af, ik denk heel veel van deze dingen gaan niet uitgevoerd worden. En dan ligt dit document over een paar jaar nog steeds mooi op het bureau van een aantal raadsleden. En dan kunnen we daarvan genieten. Maar de werkelijkheid ziet er vast anders uit. Dan nog wat inhoudelijke vragen aan de wethouder. En de heer Bloopsa had daar al een voorzet voor. Ja, wat gaan we nou precies met parkeren doen? Want ik was ook een beetje in verwarring. Want ik lees hier toch in inderdaad. We moeten ruimtevrij gaan spelen. Nou, we zien dat er een boel wijken zijn waar betaald parkeren is ingevoerd. Waar die nog steeds volstaan met auto's. Ja, als je daar deze plannen wil uitvoeren, moet je daar maatregelen gaan nemen om daar minder auto's op straat te krijgen. Ja, dan gaan we het parkeren ondergronds doen. Ja, ook weer zo'n mooie droom, maar waar gaan we dat van betalen? De enige manier waarop dat dan op een kostenefficiënte manier kan voor de gemeente, is de parkeertarieven omhoog, net zolang totdat het aantal auto's in die straat terugloopt. Maar dan heeft de Loopstraat geen hij niet wil, dat mensen met een kleine portemonnee daardoor het hardst getroffen worden en hun auto dan maar weg moeten doen of in bepaalde wijken niet meer kunnen parkeren op straat. Dus ik vraag me gewoon af, wat is het college nou precies van plan? Hoe gaan we dit tot uitvoering brengen? Daar laat ik het bij.
Fijn, dank u wel. Kijk even rond, mevrouw Blauw van de PVV.
Ja, dank u voorzitter. Bedankt voor deze voorlopige versie Leidraad Openbare Ruimte. Er is al veel over gezegd en eigenlijk zijn wij het ook eens, of ben ik het eens met de CDA en de VVD. Ik vraag me af of we wel budget hebben voor al deze keuzes. Waar wij steeds moeite mee hebben is dat er alles op gericht is om die auto de stad uit te krijgen. Dat maakt het een niet vriendelijke, onaantrekkelijke stad om te komen en ook voor het vestigingsklimaat. Ik zei net ook al iets over efficiëntie. De economie moet ook blijven draaien en mensen zijn ook gelukkig als ze een volle portemonnee hebben. Dus ook vragen wij ons af of het college denkt met minder parkeerplekken te realiseren dat om iedereen op de fiets te krijgen. Nou ja, de tijd zal het leren. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even meneer Huytinga van de Stadspartij.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor deze leidraad. De Stadspartij vindt het ook van belang, want de openbare ruimtes worden steeds belangrijker om verkulling en beschutting te geven in verband met veranderend klimaat. Voor de Stadspartij zijn er 4 uitgangspunten van belang bij deze leidraad. De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. De openbare ruimte moet veilig zijn. En binnensteden, wijken en dorpen moeten bereikbaar blijven. Dat wil zeggen dus ook voor de auto en andere vormen van vervoer. Wij zijn geen voorstanders van het eindeloos laten verdwijnen van parkeerplaatsen. Ook parkeerplaatsen kunnen vergroend worden. En op dit moment zijn er geen alternatieven voor andere parkeerplaatsen waar de hele tijd over gezegd worden. Of ze zijn niet betaalbaar of er is gewoon geen ruimte in de buurt waar auto's kwijt kunnen. Het 4e punt vinden we wel belangrijk. Wij willen graag dat de wijken en de dorpen in het vroegstadium betrokken worden bij het maken van de plannen. Want te vaak zien wij dat bewoners vaak bij de presentatie van de plannen betrokken worden. En dan is het eigenlijk al te laat. Bewoners hebben vaak goede initiatieven en goede plannen. En deze leidraad biedt juist ruimte om het wijk, per dorp, per buurt iets in te richten waardoor bewoners zich meer betrokken voelen bij hun woonomgeving. Wat dat betreft, we hebben gelezen over de Raadwerkraad, op zich een goed plan. Maar wat zien wij in deze leidraad? Missen wij compleet wat er dan gebeurt als die Raadwerkraad er nou klaar zijn? Is er dan ruimte voor participatie en inspraak? Flexibel, waar zijn wij? Wat doen wij verder met die raamwerkkaarten? Dus bij deze graag een oproep dat wij zien graag een participatieparagraaf in deze leidraad opgenomen. Om ook werkelijk duidelijk te maken waarin bewoners kunnen participeren. En tenslotte, het korte punt nog. We willen graag van deze leidraad ook geen document maken dat alles vast ligt. Verandering kan ook heel goed in kleine stapjes. Zeker als het in samenspraak met omwonenden gebeurt. En daarnaast zien we graag dat er in het plan evaluatiemomenten ingebouwd worden waarbij alle betrokkenen hun zeg kunnen doen. Dank u wel.
Fijn, dank u wel. Dan kijk ik nog even rond en dan geef ik de heer Dijk van de SP als laatste het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het er kort houden. Ik ben het eens met de opmerking van de heer Ubbens van het CDA. Over dat er een uitvoeringsplan moet komen. Ik ben het eens met het deel van de woordvoering van de PvdA dat betaald parkeren en de manier waarop dat gaat in buurten en wijken en straten niet tot een tweedeling moet leiden. Ik ben het eens met de inspreker over de concreetheid van mobiliteit voor blinden en slechtzienden, dat het niet in dit programma staat. Het is ook geen uitvoeringsprogramma, dus daarom staat het niet in detail uitgewerkt. Zou wel goed zijn. En tot slot over dit hele programma. Het leest fijn. Het leest mooi. Het is een mooie samenvatting van alle dingen die we mogelijkerwijs zouden willen in onze openbare ruimte. Maar dan staat er wel soms, als het over auto's gaat, een beetje een vreemde zin, waarvan ik denk dat wij automobilisten niet uit de auto gaan verleiden, maar waarbij we eigenlijk zo meer tegen de haren instrijken door te gaan zeggen dat we auto's van straat gaan dwingen. En ik ben wel benieuwd hoe het college hiernaar kijkt. Ik las dat een aantal keren terug, dat het echt een soort must is in plaats van iets wat vooruitgang zou kunnen bieden. En tot slot mis ik één heel belangrijk ding, als het dan toch een leidraad is voor de toekomst. Als het goed is, gaan de meeste auto's zometeen af van verbrandingsmotoren. En hebben we grotendeels elektrische auto's. Er kan ook wel iets anders ontstaan, een soort waterstof of zo. Maar in ieder geval, dan vervuilen ze niet meer in onze binnensteden. Dan zou ik heel graag een soort visie of leidraad willen zien. Wat we dan gaan doen met al die rare konkelwegen die je eigenlijk vanaf de ringweg moet doen om een parkeergarage aan de binnenstad te bereiken. Ik zou het heel logisch vinden dat wij zo meteen rechtstreekse verbindingen hebben met elektrische auto's in één rechte lijn naar een parkeergarage, in plaats van dat je ontzettend gekonkeld door al die rare korte steegjes heen moet. Ik zie de heer Leemhuis raar kijken, maar ik denk niet dat hij tegen elektrische auto's is en niet tegen parkeergarages in de binnenstad. Dus volgens mij kun je heel veel beter, als we toch een soort toekomstvisie willen hebben, rechtstreeks verbindingen hebben voor elektrische auto's naar parkeergarages in de binnenstad, in plaats van dat we dat nu allemaal dat gekonkel met al die auto's in de regio onze binnenwegen
dichtsleppen. Even stoppen met uw gekonkel, want de heer Leemhuis van GroenLinks wil nog even een vraag stellen.
Ik weet niet helemaal zeker wat ik hoor, maar is dit nou echt een serieus voorstel om als een soort sloper rechte lijnen door de stad aan te leggen, à la cityforming uit de jaren 60, waarbij snelwegen tot aan langs de A-Kerkhof moesten rijden door over de Rotersbuurt? Ik geloof niet dat dit echt serieus is wat de SP hier zegt.
Nee, u kunt wel ieder idee wat een andere partij heeft, wat een beetje toekomstvisie heeft, ridiculiseren. Maar u weet ook, als u met de auto vanaf de Ring Zuid bijvoorbeeld naar de binnenstad moet en een parkeerplek zoekt, bijvoorbeeld naar de Hardingerstraat of zo, dat je 24 stoplichten en 18 keer naar links en naar rechts om de 50 meter langs fietsers die voorbij komen en langs bus oversteken. Volgens mij kan dat op een betere manier en zou je dat met elektrische auto's heel goed kunnen doen. Net zoals dat we elektrische bussen de binnenstad in laten rijden. En ik ben het met u eens, je moet goed uitzoeken, je hoeft er helemaal niks voor te slopen wat mij betreft. En je moet goed uitzoeken hoe dat zo goed en efficiënt mogelijk is. Ik mis zulke dingen in deze leidraad in ieder geval.
Ik denk dat we, dat was uw laatste opmerking, ja dank u wel. Ik denk dat we alle fracties aan het woord hebben gelaten. Ik geef het woord aan de wethouder voor het beantwoorden van alle opmerkingen en vragen.
Ja, dank u wel. Ik hoop het kort te doen, want er zijn veel verschillende onderwerpen aan de orde gekomen. Oké, ik heb iets meer tijd, begrijp ik. Maar ik zal het proberen toch kort te houden. Dank u, voorzitter. Dank u ook, raad, voor uw opmerkingen. Positieve opmerkingen, kritische opmerkingen. Maar het is volgens mij wel een goede discussie tot nu toe gevoerd. En dat is ook terecht, want de ambitie die wij met dit document hebben, daar kom ik ook meteen op een aantal punten, is niet dat wij hier even een uitvoeringsprogramma liggen neerleggen wat we even een aantal jaren gaan realiseren. Nee, wij geven aan, en daarom is die leidraad ook zeker geen statisch document, even op de heer Huiting gaat reageren. We willen hier daadwerkelijk echt op een andere manier, op een fundamenteel andere manier, voorstel doen hoe we met de openbare ruimte, met de straten, met de wijken in onze stad en onze dorpen, zeg ik nadrukkelijk, want dat zit er echt allebei heel sterk in dit verhaal, omgaan. Marco ten Brummelsoet, bekend als de fietsprofessor, die hadden we te gast bij de eerste themaavond. En die gaf ook eigenlijk aan, dit is een soort paradigma shift eigenlijk in het denken over hoe we met de openbare ruimte omgaan. En waarbij we eigenlijk hebben, staat nou de fiets centraal, staat nou de auto centraal? Nee, wat eigenlijk centraal staat, is de mens. En de mens en haar leefomgeving. De straat is de plek waar je in een dorp en een stad elkaar ontmoet, waar je kan spelen, waar er ook ruimte is juist voor groen, zowel in het belang van de mens als in het belang van dieren, van de omgeving. Dat staat centraal. En dat is een andere manier van denken dan we de afgelopen decennia. Niet als je, als je 100 jaar teruggaat, was dat misschien. Eigenlijk gaan we weer terug naar 100 jaar geleden wat dat betreft. Maar decennia lang hebben we natuurlijk een periode gehad waarin een heel groot deel van de westerse wereld, dus ook buiten, de mobiliteit, het verplaatsen eigenlijk het leidende principe is en was in de manier waarop wij straten inrichten. En daar proberen we, misschien niet in elke straat even sterk, maar daar proberen we wel een paradigma shift in te maken. En natuurlijk levert dat prachtige plaatjes op mooie plaatjes. Maar het gaat ons niet eens zozeer om, het voorstel, om nou per se die stad en die dorpen mooier te maken, al zal dat zeker het gevolg zijn, maar wel vooral wat ik al zei, anders. Met de mens en in haar leefomgeving centraal in de manier waarop we met straten en pleinen et cetera omgaan. En het klopt, dat gaat geld kosten. Natuurlijk gaat het geld kosten meer dan we nu hebben. Daar hoeven we niet omheen te draaien. En dat geld hebben we natuurlijk niet één op één direct beschikbaar. En het is ook niet iets, daarom is het ook een leidraad, wat we in 10 of 15 jaar zomaar gaan realiseren. Misschien wel langer. We hebben zeker, en daarom zitten ook die gradaties erin tussen nu en straks, daar zullen maatschappelijke, beleidsmatige veranderingen gerealiseerd moeten worden, willen we op het niveau zoals hier in die leidraad staat alles realiseren. En er zal ongetwijfeld in de komende decennia nog heel veel veranderen, waardoor die leidraad er ook weer anders uit komt te zien. Maar het gaat wel om een richting waarmee we inderdaad een vrij fundamentele maatschappelijke keuze maken. En dan gaan we dat dus inderdaad, ik mag het woord werk met werk maken niet meer noemen, maar het gaat er wel om, dat we natuurlijk, dat is ook eigenlijk ons uitvoeringsprogramma, dat we elke keer als we met een wijkvernieuwing bezig gaan, of een dorpsvernieuwing, of een herinrichting van de binnenstad, of als de riolering eruit gaat, of zoals nu recent bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Boteringenstraat, als die aan de orde is, die principes van de leidraad gaan gebruiken om te kijken welke keuzes maken we daarin. En inderdaad hoort daar ook participatie bij. De leidraad is niet bedacht om een blauwdruk neer te leggen. Nee, dat is een manier waarop we met bewoners in die betreffende straat het gesprek aangaan.
U heeft een vraag van de heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Jij kan het wethouder best wel volgen. En ik denk ook dat die gelijk heeft dat wij met z'n allen anders naar straten gaan kijken. Maar dat doen we al. En u geeft voorbeelden van plekken die al anders zijn ingericht en plannen die al anders zijn. Wat is nou de reden dat hier voor zoveel geld een leidraad moest komen? En dan hoor ik die alleen maar zeggen, ja, dat moet in de organisatie blijkbaar, anders komt het niet binnen bij de ambtenarij of anders gaan we dat niet doen, maar we doen het al. Dus wat is nou het nut van zo'n leidraad? Behalve dan dat we het hier nog een keer over kunnen hebben en dat het een mooie
uitziet. Ja, het is duidelijk, uw vraag.
Nou, u zegt, we doen het al, maar misschien op een paar plekken werken we in die geest. En zelf, het is een paar keer genoemd. Maar juist als u, dat heeft u natuurlijk gedaan, maar als je naar de leidraad kijkt, is het natuurlijk, zelf het is de Weijert niet. De Weijert is ten boer niet. En daarbinnen zijn elke straat niet hetzelfde. We kunnen natuurlijk niet de plannen die we nu van Zelvert hebben gemaakt zomaar één op één naar andere straten kopiëren. En wat we wel hebben geleerd, we doen het inderdaad in Zelvert op een andere manier, maar dat heeft wel heel veel tijd gekost. En niet alleen in de uitvoering, maar ook in het denken en het bedenken. En daarom is het wel degelijk, ook al heeft het natuurlijk geld gekost, uiteindelijk een hele slimme investering, omdat we met deze leidraad de ervaringen die we hebben gedaan met bijvoorbeeld in Zelvert of in andere gebieden, om hebben gezet in letterlijk een leidraad, zowel in de manier waarop we met bewoners in gesprekken gaan, als in de uitvoering, waardoor we bij nieuwe plannen op een veel efficiëntere manier datgene wat we kunnen bereiken, wat we zelf het bereiken, ook kunnen realiseren. En dat zorgt er ook voor dat we de betaalbaarheid juist van dat soort maatregelen toeneemt, omdat we weten hoe het moet. We hebben een kader. Als je dat elke keer opnieuw moet uitvinden, bij elke straat, bij elk dorp, dan worden de kosten die toch al hoger gaan, daar heeft u helemaal gelijk in, nog hoger. Dus het is buitengewoon verstandig dat we dat in deze leidraad hebben neergelegd, zodat we een handvat hebben, zodat onze mensen van stadsbeheer, van stadsontwikkeling en ook de bewoners een handvat hebben waarmee ze het gesprek kunnen voeren om straks niet alleen in Zelvert, maar ook in de Weijert of in Vinkhuizen, waar dan ook maar, de kansen te benutten. Dus dat is de reden waarom we dit doen. En nu opmerken, we doen het al, ja, we hebben het misschien op één of twee plekken is het geluk, maar in het grootste deel van onze stad en onze dorpen hebben we dit niveau nog niet bereikt en dat zal ook zeker nog heel lang duren. En dan klopt het dat de keuzes die wij die hier gemaakt worden, dat de manier waarop we met de auto omgaan wel een andere is dan we nu doen. En natuurlijk kan dat, zit er nou heel veel onzekerheden in. We zijn uitgegaan van wat we in de mobiliteitsvisie ook hebben aangegeven, hoe we daar omgaan met parkeren, met automobiliteit, welke verwachtingen erbij horen en hebben daar ook het niveau van verandering, zeg maar, van de leider op aangelegd. En het kan heel goed dat het in de komende jaren anders uitpakt dan we nu denken. We zullen daar de leider dat ook op aanpassen. Maar het klopt wel, en die keuze maken we ook in een mobiliteitsstrategie, dat met name het lopen en het fietsen de dominante manier wordt waarin wij denken waar je primair met name in de steden, maar ook in dorpskernen zou moeten bewegen. En de auto, zonder dat die in het verdomhoekje komt natuurlijk, maar wel een andere rol krijgt. Ook als het gaat om parkeren. En wij stellen nu niet voor om het plotseling het parkeerbeleid te veranderen, maar we geven wel aan wat de mogelijkheden zijn in de toekomst om het parkeerbeleid eventueel aan te passen. Wil je dit niveau bijvoorbeeld halen van herinrichting van de openbare ruimte? Dat zijn knoppen waaraan je kunt draaien. Dat hoeft niet. Daar kunt u in de toekomst toe besluiten of uw opvolgers. Maar we geven wel aan hoe je aan die verschillende knoppen kunt draaien. En ook als het gaat om het thema tweedeling, wat de heer Loopstra adresseert. U noemt het voorbeeld, de heer Loopstra noemt ook het voorbeeld van Vinkhuizen. Ja, dat is eigenlijk wel een typisch voorbeeld waarvan we denken, ja, dat is precies de tweedeling die we... Het zou een beetje raar zijn als mensen die zelf een mogelijkheid hebben om bij hun huis te parkeren en gewoon een garage hebben, dat die nog een parkeervergunning zouden krijgen als ze daar een vergunning zouden zien. Het gaat er juist om dat we de mensen die die parkeervergunning op straat echt nodig hebben, dat we die kunnen blijven faciliteren. Maar dat de automatisme, dat je je auto altijd maar in de openbare ruimte kwijt kan, terwijl we ook heel veel ruimteclaims hebben als het gaat om fietsen, als het gaat om spelen en als het gaat om groen. Dat automatisme, dat zal in de toekomst genuanceerd moeten worden. En dan zullen we uiteraard op het niveau van een straat en ook op het niveau van een wijk afspraken over moeten maken. Ik ga even in op de wat meer specifiekere punten. Het punt, ik begin even bij de heer Pechler. Even kijken, die zich geeft eigenlijk aan, hè, ga even specifiek in op het punt van de inspreker. Nou, we hebben natuurlijk uitgebreid contact gehad met, en dat blijven we ook doen met de verdere uitwerking met de werkgroep toegankelijkheid. We hebben ook vanuit de werkgroep een aantal concrete invullingen gekregen van hoe je en het heeft ook tot de aanpassing geleid, hoe je met een aantal richtlijnen om kan gaan. En die zullen we zoveel mogelijk integraal ook in de uitvoering overnemen. Punt van de heer Pechler over het groen wat de afgelopen tijd natuurlijk ook wel verdwenen is met name in de stad. Kijk, de voorbeelden die hij noemt, dat zijn natuurlijk wel gebieden die natuurlijk al eerder als bouwterrein waren aangewezen en in het pauzelandschap als het ware geadopteerd zijn voor allerlei hele mooie dingen. En dan doet het altijd pijn als het verdwijnt. Maar ik kan u verzekeren dat, en dat gaat veel verder dan alleen deze leidraad, maar dat gaat ook om omgevingsvisie, dat als geen ander dit college van mening is dat het schaarse groen wat we met name in de stad hebben, dat we dat moeten koesteren. En zeker niet, en dat een compacte stad zeker niet betekent dat we groen gaan opofferen. Integendeel zelfs, dat we juist per saldo groen willen toevoegen in een stad door compact en slim te bouwen. En tegelijkertijd ook het groen in de omgeving te sparen. De heer Loopstra heeft nog een punt gesteld over de... vraag gesteld over de motie die is aangenomen. Nou, het klopt inderdaad dat wij natuurlijk in de leidraad toegankelijkheid een heel nadrukkelijk thema noemen. Dat is het geen uitvoerings- of actieplan bij. En dat is misschien ook niet helemaal in de aard van de leidraad. Ik kan er wel twee dingen nog even op aanvullen. Het ene is het specifieke punt wat de heer Loopstra ook als aanleiding, denk ik, had voor het feit dat met name bij de nutsbedrijven, door het vervangen van allerlei kabels en het aanleggen van glasvezel, nogal wat praktische, in heel veel stoepen zagen dat het slecht was teruggelegd. Daar is eigenlijk door Stadsbeheer vrij de afgelopen tijd heel stevig zijn nieuwe afspraken over gemaakt. Om er echt voor te zorgen dat de tegels wel goed worden teruggelegd. Dus dat probleem wat ontstaan is, wordt in ieder geval niet groter en we gaan het ook systematisch weer terugbrengen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat als gevolg ook van dit plan, dit natuurlijk leidt tot allerlei uitvoeringsvraagstukken. En dat zal wel degelijk je kunt het actieplan noemen, hè, maar dat komt natuurlijk wel degelijk gewoon in de begroting, de jaarlijkse begroting van Stadsbeheer, maar ook daadwerkelijk in alle uitvoeringsprojecten die we gaan doen, komen weer terug.
Voorzitter.
Meneer Loopstra, u heeft nog een vraag aan de wethouder.
Dat klopt, want het beeld wat het wethouder schetst, dat het allemaal nu beter is, wordt niet gedeeld door de bevolking, althans in deze stad. Want men vindt dat de stoepen slecht zijn, onbegaanbaar. Dat als je met een kinderwagen loopt, of je bent oud, of het is moeilijk om over de stoepen te lopen. En het herstel waar de wethouder over spreekt, herkennen wij althans niet. En mijn vraag is ook even van, u zegt ja, er gebeurt nu al veel. Nee, de motie spreekt resoluut over een plan van aanpak en over een tijdpad. En ik vraag aan u, wanneer kunnen we dat tijdpad tegemoet zien?
Ja, goed, dan moet ik even, zal ik toch even moeten verwijzen naar. Kijken hoe we dat met stadsbeheer in het overleg ook kijken. Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag regelt. Hè. Dat zit gewoon in de begroting van stadsbeheer. Dus elk jaar proberen we natuurlijk te zorgen. We hebben onderhoud, we hebben een borgniveau. We hebben specifiek natuurlijk voor een aantal onderwerpen. Of het thema wat ik net noemde. Hè, de herstelwerkzaamheden als gevolg van de kabels zijn aangelegd. Daar, ja, wat wij zien in ieder geval dat het probleem niet erger wordt. U zegt van het is nog niet voldoende. Helemaal met u eens hoor, dat kost tijd. Maar als het gaat om wanneer gaan we welke stoepen zeg maar verbeteren, dan moet ik toch even kijken hoe we dat in de begroting van stadsbeheer een plek kunnen geven. Een apart actieplan, ja, kunt u dat noemen, maar dan komen we daar even op dat moment op terug. Dus als ik dat kan toezeggen, dan laten we dan even wat meer inzichtelijk maken wanneer wat gaat gebeuren. Even kijken, dan de... Ja, mevrouw Moorlach die vroeg naar de fietsraad. Nou, de fietsraad als thema komt in ieder geval in de definitieve versie van de leidraad weer terug. Dus daar komen we nog op terug. En mevrouw Moorlach vroeg ook nog over hoe het zit dan met de rondwegen rond Ten Post en Ten Boer. Kijk, wat wij aangeven, dat gaf ik eigenlijk net ook aan bij dat parkeerbeleid. Kijk, wij gaan hier niet voor 30 jaar vastleggen hoe alles moet. Dat is afhankelijk van allerlei keuzes. Wat wij aangeven in de leidraad, dat wil je in Ten Post en Ten Boer ook op dit niveau in de openbare ruimte andere keuzes maken. Dan is het onvermijdelijk dat je iets doet aan hoeveel het verkeer die door die dorpen heen komt. Dus die dingen horen wel bij elkaar. We besluiten hier niet om de rondweg aan te leggen met deze leidraad. Wat we wel aangeven, dat het niveau waarin, nou, we geven ook nu en straks aan, als je dat niveau straks wil bereiken, hè, die ambitie, dan zul je inderdaad ook iets bijvoorbeeld aan een rondweg moeten doen of een andere oplossing om de mobiliteit in die dorpen te verminderen. De heer Rustenbiel benoemde toegankelijkheid ook even. Hè. Dat is dat ook als integraal onderdeel moet zijn in ons beleid. Nou, dat doen we dan wellicht wel in de inhoud van het beleid, maar in de vorm waarin we dit beleid gegoten hebben nog niet. Dus dat is zeker een leerpunt. Spelen is ook iets wat we in de definitieve versie nog wat nadrukkelijker zullen benoemen. Maar eigenlijk hebben we dat wel degelijk in al die 10 inrichtingsprincipes, of die principes die in die leidraad zitten, een hele nadrukkelijke plek gegeven. Dus een van de doelen juist van deze leidraad is om juist in die straat veel meer ruimte te geven voor spelen. Dat hoeft niet per se speeltuinen te zijn die plotseling op straat verschijnen, maar wel veel meer spelaanleidingen en mogelijkheid voor kinderen om gewoon op een veilige manier zich op straat te bewegen. De heer Leemhuis, ja, diezelfde ook de vraag, doen we het niet al eigenlijk? Nou, ik heb daar denk ik ook in reactie op de heer in het begin al iets over gezegd. Voor een deel zijn we ermee begonnen. Maar willen we dit echt op een systematische manier doen, dan hebben we deze leidraad wel nodig. Ook als het gaat om een uitvoeringsprogramma, kom ik ook... ik denk niet dat we op korte termijn een uitvoeringsprogramma hebben waarin we over 20 jaar die leidraad gaan uitrollen. Dat is ook niet de aard van die leidraad. Wat we natuurlijk wel gaan doen, is dat wij intern, maar ook extern, en met mensen en met burgers, bewoners, maar ook met partijen, deze denkwijze die achter die leidraad zit, natuurlijk wel veel meer in de vingers willen krijgen. Zodat ook daadwerkelijk, op het moment dat een straat of een wijk heringericht wordt, dat we dat ook volgens die lijnen van de leidraad kunnen doen. Dus daar zullen we onze eerste instantie op richten. En we merken het nu al intern dat bij projecten die lopen, de leidraad wordt gebruikt. Dus het werkt nu al. En ook als het om financiering gaat, want het blijft natuurlijk een gevoelig thema, natuurlijk wordt het er niet goedkoper van, maar we zien al dat door financieringsbronnen vanuit bijvoorbeeld het groenplan of vanuit klimaatadaptatie er combinaties gemaakt kunnen worden. Punt van de handhaving, en dan kom ik ook nog even op het punt, dacht ik, van de heer Bos. Ik denk dat de heer Leemhuis volledig gelijk heeft dat dit allemaal niet zo heel veel zin heeft als we dit prachtig inrichten en we niks aan handhaving doen. En we zien nu met name in de woonwijken, nou, ook wel dat openbare ruimte toch vaak als een soort restruimte wordt gebruikt door van hoogwerkers tot bouwmaterialen. Dat vraagt een veel systematischere aanpak. De heer Bos had het nog over de fietsen. Fietsparkeren is op zich helemaal geen probleem. Het gaat er meer om dat wij eigenlijk vinden dat de fiets eigenlijk in Groningen, ook al zie je heel veel fietsen op straat, maar de manier waarop we vinden eigenlijk dat de fiets een betere parkeeraccommodatie verdient dan die op dit moment heel vaak in woonwijk wordt aangeboden. Dat is in het belang van de fietser, van de bewoner, maar ook van de andere mensen die gebruik maken van die openbare ruimte. Daar kan het wel degelijk bij helpen om meer fietsenrekken te plaatsen, maar we denken ook wel degelijk aan toch meer mogelijkheden in panden zelf, om dat ook bij nieuwbouw echt voor te gaan schrijven. Niet alleen bij woonhuizen, maar ook gewoon bij bedrijven. En we denken ook wellicht dat gebouwde fietsstallingen in wijken ook zouden kunnen helpen. Omdat ook voor fietsers natuurlijk soms kan helpen dat je s'avonds je fiets gewoon binnen hebt staan. Of het afstandscriterium daarin leidend moet zijn, ja, het zou kunnen helpen bij het principe. Maar ik kunt ze ook voorstellen dat het op sommige punten juist weer heel ingewikkeld wordt. Maar ik ben het met u eens dat wanneer wij dat niet zozeer de hoeveelheid fietsen een probleem is, maar wel de manier waarop we dat op dit moment in de stad hebben georganiseerd, met name in de binnenstad, daar zullen we dingen anders aan moeten kijken. De heer Boter, daar was ik toch niet met hem eens dat de dorpen geen aandacht hebben gekregen, maar dat heeft de heer Leemhuis denk ik u al opgewezen. Ook als het gaat op het integrale niveau, wat we juist in deze visie hebben gedaan, is niet alleen te kijken naar het straatniveau, maar juist ook op de optelling naar buurt- en wijkniveau of dorpsniveau een plek gegeven. Terecht heeft u wel aandacht voor het thema veiligheid en dat zal ook in de definitieve versie een betere plek krijgen.
Kunt u bijna afronden?
Ja, volgens mij ben ik klaar. Ja, ik heb nog één opmerking over, want ik heb de punten van de heer Huitinga over participatie denk ik wel genoemd. Het punt wat ik nog niet heb beantwoord is het punt van de heer Dijk. Die zegt, ja, als alle auto's elektrisch worden, wat is dan nog wel het probleem van de auto? Kijk, elektrische auto's zijn beter inderdaad veel beter voor het milieu. Alleen, ze zijn niet de oplossing voor het feit dat een auto wel bovenmatig veel ruimte inneemt in een stedelijk gebied. En dat betekent ook dat een aantal problemen die auto's met zich meebrengen, hè, naast dat ook heel veel voordelen biedt, hoor, laten we dat niet omheen draaien. Maar het enorme ruimtegebruik die dat met zich meebrengt in een stad, dat wordt niet opgelost met een elektrische auto. Dus uw oplossing om inderdaad vrije autobanen te maken, zeg maar, door de stad naar parkeergarages, dat zal naar het idee van het college zulke grote ruimtelijke ingrepen met zich meebrengen die wel een beetje haak staan op wat we in deze leidraad beogen.
Een heel korte reactie, meneer Dijk, want we zijn over de tijd.
Ja, voorzitter, die redenatie die vind ik echt hartstikke mank gaan. Want die klopt ook gewoon niet. Want als je via veel bochten een binnenstad in moet rijden, neemt een auto veel meer ruimte in beslag dan als je een directe rijrichting hebt naar een parkeergarage. Dus bijvoorbeeld de Hardingestraat, dan moet je heel veel bochten en dan moet je het Zuiderdiep op en dan moet je weer af. En dan neem je als auto heel erg veel ruimte in beslag. Terwijl in mijn optiek, als de auto daar niet hoeft te rijden, dan kun je daar voetgangersgebied van maken. Je kan een fiets laten rondgaan. Het scheelt heel erg veel ruimte, heel veel autoruimte. Ik ben het er niet helemaal mee eens.
Ja, maar die redenering geldt ook voor niet-elektrische auto's. En dat was toch. En dan heeft de heer Leemhuis wel een beetje gelijk dat natuurlijk een plannen waren in de jaren 60 die dat karakter hadden en waar we om denk ik goede reden toch vanaf hebben gezien.
Okay. Goed, ik denk dat ik hiermee de vergadering kan afsluiten. Nog even informeren. Het is een collegebrief. Gaat niet naar de raad. Of zijn er nog mensen die zeggen, ik heb een motie of iets dergelijks. We krijgen later ook nog mobiliteitsvisie en al die dingen bij elkaar. Meneer Loopstra.
Dit is een voorlopig concept. Het is een concept. Dus ik neem aan dat over een maand of twee het gewoon weer overal komt. Hè? Commissie, raad. Dus ja, dat lijkt me dat we daar even op wachten.
Ja, toch? Daar heeft u helemaal gelijk in. Dus ik concludeer dat wij verder deze brief nu behandeld hebben en wij wachten op de volgende discussie over dit onderwerp. Wel thuis allemaal. Dankjewel voor de aandacht.